Fijn dat je weer luistert. Simply Jesus, dat is de kernboodschap deze maand bij Go & Tell. Tickets met korting voor dit geweldige baas-event kun je nog tot 1 maart bestellen via onze site. Nu aflevering 2, waarin David en Marcel het hebben over hoe word ik rechtvaardig.
Super gaaf dat je weer kijkt en natuurlijk helemaal top als je weer luistert via de podcast. Ik zit hier in deel 2 samen met Marcel Gazenbeek, die spreker is tijdens Simply Jesus 2018. In de vorige aflevering hebben we het heel erg gehad over genade begrijpen, wat is het? En ik kwam er al heel snel achter dat er eigenlijk veel te veel is om over te zeggen. Ik zei net tegen Marcel, man, we kunnen wel een week vullen over het topic alleen. Dus we hopen dat we genoeg aantippen voor jou, dat je het begrijpt. Maar als ik over nadenk, denk ik, het is vooral een zaak van het hart dat je hem hier kunt ervaren en niet zozeer misschien alles begrijpt. En dat is de taal van de liefde, de taal die God spreekt. En de taal die ik spreek met mijn vrouw, met mijn kids, die is op hartsniveau. En die is helemaal niet zozeer op rationeel niveau. Er ontstaat hier iets. Het is wel leuk, ik was laatst vissen in Frankrijk en toen sprak ik een Engelsman. En die zei, ik ben atheist, zegt hij. Hij zegt, we couldn't be more far apart from each other. Dus ik was de prediker en hij was helemaal de verkeerde kant. En dan begint hij de discussie op rationeel niveau. Nou, dat weet ik, daar kom ik toch al niet uit. Hij zegt, maar waar zit God dan? En toen legde ik mijn hand op zijn hart. Toen zei ik, op de plek waar jij met je vrouw en kids communiceert. Dan werd hij stil en dan keek hij me aan. Ik zeg, want jij hebt nooit je toekomst gepland met je family op basis van een Excel-sheetje. Van kans van slagen en de ratio. Ik zeg, nee. Ik zeg, je hart ging op hol. Hij zegt, dit is waar. Ik zeg, wat voel je voor je kids wanneer je... Hij zegt, dat voel ik hier. Ik zeg, dat is de frequentie waar God zit. Ik zeg, en als je radio luistert, je zit er net maar een beetje naast. Ik zeg, dan ontvang je hem niet. Ik zeg, en zo zijn heel veel mensen in hun gedachten op zoek. En toch ontvangen ze het nooit. En de reden dat ik dit vertel is ook een beetje... En daar wilde ik deze keer ook een beetje bij stilstaan. Is hoe wij elkaar ontmoeten. Want dat vond ik echt heel gaaf. We hebben een gemeenschappelijke vriend... En die zei van, nou, het wordt tijd dat jullie elkaar eens een keer ontmoeten. Weet je nog, in het restaurantje. Ja. En ik heb dat als zo gaaf ervaren. Want soms als je iemand ontmoet, dan kun je heel erg op je hoede zijn. Wat denkt hij van mij, wat weet hij van mij? We zijn alle twee bezig in de bediening. Maar ik heb het echt ervaren als soort van off-guard. We hadden alle twee zoiets van, weet je, laten we eerlijk zijn, laten we echt zijn. En er was één moment... dat we ook, volgens mij begonnen elkaar echt ook al gelijk te zegenen en te bedienen. Er was één moment dat jij mijn handen echt ook pakte. Ik weet niet of je dat kan herinneren. En naar je toe trok en gewoon voor mijn bad. Of een dingetje waar ik mee had geworsteld, weet je wel. Leiderschap in kerken. En was voor mij super genezend. En dus daar is echt een klik ontstaan. Dat is eigenlijk een reden waarom we ook nu hier zitten. En samen heerlijk kunnen praten over de dingen van God. Dus Marcel, I really appreciate you. En ik ben echt super blij dat je hier weer bent. Ik denk iedereen die meekijkt en luistert, ziet er ook weer naar uit wat je te vertellen hebt. We gaan het hebben over, hoe word ik rechtvaardig? Ik zou zeggen, take it away. Deel je hart met ons en vertel.
Ja, het is natuurlijk heel erg bijbeltaal, rechtvaardig.
Ja.
En theologisch, terwijl waar je natuurlijk naartoe wil... is wat wij dan beleven in zo'n ontmoeting en in zo'n gesprek.
Ja.
En dat wil je ook als je bedienaar bent voor andere gelovigen. Hè? Dus dat mensen zinvolle relaties krijgen met God... en van daaruit met elkaar. En toen dacht ik, ja, dan moet het ook over rechtvaardigheid hebben. Want wat je dus als mens vaak niet doorhebt... Hè? Dus hoe je je voelt ten opzichte van een ander... die reserves die je houdt, die hebben wij ook vaak naar God. Mm. Vooral... als we onzeker zijn over onszelf of over de fouten die we gemaakt hebben.
Ja.
En dan kan je dus geholpen worden met de term rechtvaardigheid.
Mm.
En hoe word je rechtvaardig? En dat klinkt dan even heel erg theoretisch.
Ja, het woord rechtvaardig alleen al. Je hebt van die proclamaties van ik ben een rechtvaardige. En ik, maar tegelijkertijd denk ik, wat betekent het nou eigenlijk?
Ja. Ja, en wat het...
Als ik het zou moeten uitleggen aan mijn zoon of zo.
Nee, maar laten we eerst even het einddoel. Dus als je weet wat het betekent om rechtvaardig te zijn en hoe word je het...
Ja.
Dan helpt dat om in vrede met God te leven. En dat is eigenlijk waar je naar verlangt.
Ja.
Dus toen wij aan die tafel zaten, toen zaten we daar in vrede.
Ja.
Er was geen vijandschap, er was geen competitie...
Dus erkenning voor elkaar.
En het aparte is, als je zo tegenover elkaar zit, dan is het goed. Want dan gaat het niet over jou en mij, maar dan is Jezus in ons midden.
Mm.
En dan draait het eigenlijk om hem.
Ja.
He, dus natuurlijk, de term rechtvaardigheid gaat toch als eerste weer naar je denken. We hebben het natuurlijk vorige keer over gehad. Van ja, maar je kan niet met je denken geloven. Je kan alleen met je hart geloven.
Ja.
Ja, maar je denken moet wel geholpen worden, waardoor je hart durft te geloven.
Ja.
En daarbij is de term rechtvaardigheid behulpzaam om daar toch eens over na te denken. Nou, je zou hem al om kunnen draaien. Rechtvaardig is vaardig voor het recht. En vaardig betekent dat je er klaar voor bent. Klaar voor rechtspraak.
Ja.
Nou, en als je niet...
geschikt. Vaardig is geschikt voor...
voor het gerecht te komen.
Ja. En het gerecht heeft natuurlijk eigenlijk altijd een oordeel in zich.
Nou ja, nou gaan we over het dagelijks leven. Op de momenten dat jij dus iets doet en je voelt je veroordeeld. Je denkt, oh, heb ik dit nou kunnen doen? En je voelt je slecht over jezelf.
Ja.
En daarna voel je onmiddellijk afstand naar God.
Mm-hmm.
Dat is niet een afstand die er is, maar wel een die jij voelt.
Die is eigenlijk gewoon van binnen, die afstand.
Ja, die zit in jouw denken. Mm. Jij denkt iets over jezelf en je hart volgt dat op en zegt ja.
Zie je wel.
En dan heb je het ook verpest. Ja. Dus nu ziet God je ook niet zitten.
Ja.
Dus nu ben je niet vaardig voor rechtspraak. Als er nu rechtspraak zou komen, is het oordeel veroordeeld.
Ja.
Jij bent fout.
Ja.
Dus die term rechtvaardigheid heeft wel degelijk met jou en mijn dagelijks leven, ons christelijk leven te maken en hoe we door dat leven bewegen.
En als we het woord rechtvaardig geschikt... We moeten even denken aan die reclames van geschikt of niet geschikt, weet je. Voor de landmacht of zo, weet je wel. Of je dan een watje bent of er klaar voor bent. Rechtvaardig zijn betekent dus eigenlijk, je bent geschikt. Je bent goed, je bent oké. Je bent echt gewoon... En dat is op identiteitsniveau. Heeft niks te maken met wat je doet. Het heeft te maken met wie je bent in de kern. Gewoon...
Want dan ben je niet rechtvaardig op basis van je daden, maar dan ben je een rechtvaardige.
Een geschikte.
En die doet rechtvaardige dingen.
Ja.
En wij proberen dat vaak om te draaien. Hè? Dus hoe wij gebedraad zijn in het Westen, maar zeker ook in Nederland, en mensen die ook christelijk opgevoed zijn, of zoals ik, als je er later in rolt en je zit daar lang genoeg in.
Ja.
Of het zo bedoeld is of zo gepreekt wordt, dat weet ik niet precies, maar... Ik kon niet aan de indruk ontkomen dat ik toch uiteindelijk door mijn daden moest bewijzen dat ik nog een rechtvaardige was.
Ja.
Terwijl in de Bijbel, die kan je net zo goed heel omgedraaid leven. Nee, ga nou geloven dat je een rechtvaardige bent.
Ja.
En dan zullen er ook rechtvaardige dingen uit je komen. Ja. Nou, dan het draai je het hele verhaal om.
Ja, het is zo'n dunne scheidslijn, hè? Want Jacobus zegt, hè, ik zal je laten zien wat ik geloof door de dingen die ik doe, hè? Volgens mij zegt Petrus ook ergens van, hè, het moet niet nalaten om de goede dingen te doen. Dus de Bijbel zegt ook helemaal niet van, je moet niets meer doen. Maar het is, je moet het niet doen uit het idee dat je daardoor dus dan een wit voetje bij God kan krijgen.
Nee.
Want dat is in de kern dus altijd oké. En wanneer je beseft dat, het is echt de wereld op zijn kop. Wanneer je beseft dat het oké is, krijg je automatisch eigenlijk de energie om mooie dingen te doen.
Absoluut.
In plaats van, ik ga wat goeds doen. Ja, dan krijg ik misschien de zegen. En wie weet is God wel blij met me. En ik zie, het zit in ons allemaal zo diep. Want ik zie het in die kopjes van mijn eigen jongens. Dat als ze aan het voetballen zijn, dat ze hunkeren naar die complimentjes van papa. Weet je wel? Van, dat heb je goed gedaan. Of weet je, dat jij dat ziet. En als we dat niet snel genoeg geven, dan vragen ze erom. Weet je wel? Of dan geven ze er zelf één. En dat is misschien ook wel weer te wijten aan de, ja, gewoon de verwonde ziel van de mens. We zijn in zonde geboren en iedereen is imperfect. En we hunkeren allemaal naar die erkenning. Maar pas als we hem op identiteitsniveau van God persoonlijk ontvangen. You are oké, no matter what. Je bent rechtvaardig. Pas dan, zeg je eigenlijk, kun je echt een geestelijk gezond en stabiel leven leiden. Wat niet vandaag op de berg en morgen in de put is. Eigenlijk altijd oké.
Ja, en dat betekent niet dat er geen uitdagingen zijn.
Nee.
Maar die uitdagingen die hebben niet meer de impact vroeger hadden.
Mm.
En ze worden zelfs ten goede gekeerd. Dus er komt iets goeds uit voort.
Ja.
En het probleem natuurlijk is als wij denken dat wij door ons doen rechtvaardig moeten worden. Of onze rechtvaardigheid moeten bewaken.
Ja.
Dan ga je ook iets zeggen over hoe je dan rechtvaardig bent geworden.
Ja, dan heb je het dus ergens toch automatisch verdiend.
Ja, dan zou je dat verdiend hebben.
Ja.
En het apart is dat wij vaak gek opkijken van onszelf. Of van elkaar, of van anderen. dat we fouten maken, dat we elkaar teleurstellen, dat we elkaar tekort doen. Terwijl God kijkt er niet gek van op.
Nee.
God zegt van, joh, hoe je geboren bent, in die, met die zwakheden, die later alleen maar uitvergroot worden.
Ja.
Ja, dat wist ik.
Ja.
Daar heb ik mijn zoon voor gestuurd.
Ja.
Wij leven vaak, bijna, met de ontkenning dat het nodig was dat Jezus zou komen. En nog erger, dat het kruis en zijn lijdenswerk en het hele volbrachte werk wat hij uiteindelijk deed nadat hij liet zien hoe en wie God is, dat keihard nodig was.
Ja. Ja.
He, want wij worden nooit rechtvaardigheid met onze gerechtigheid, want die bestaat, hè? Mijn gerechtigheid bestaat.
Ja.
Maar er staat dat als je rechtvaardig voor God wil worden, moet je van goede huizen komen.
Ja, dat gaat niemand halen.
Ja, dat zei de discipelen dus ook tegen de Heer.
Ja, wie
maar wie gaat het dan halen? En dan zei hij lachend. Ja, wat bij mensen onmogelijk is, dat is bij God mogelijk.
Ja.
Maar toen kon hij nog niet laten zien hoe.
Nee.
Want hij had het kruis niet gedaan.
Nee, exact. Ja.
Wij ongemerkt, houden wij als het ware systeem van de wet naast de genade. Dus we beginnen ons geloofleven vaak met genade.
Ja, want
en dan laten we later toch weer de wet erbij om dan rechtvaardig te blijven.
Ja.
Maar het rechtvaardig worden is eigenlijk een eerste stap die je goed moet gaan begrijpen.
Mm.
Want je bent rechtvaardig. Als je rechtvaardig voor God wordt, is dat met de gerechtigheid van Jezus.
Ja.
Sterker nog, Paulus zegt op een gegeven moment in Romeinen 9 en 10 begint hij over de hoeksteen van ons geloof, waar dus iedereen aanstoot aan nam in die tijd, maar nog steeds.
Ja.
Dan zegt hij, wij zeggen vaak, Jezus is de hoeksteen.
Ja.
Als je het goed in de context gaat lezen, weet je wat er eigenlijk staat? Jezus als jouw gerechtigheid.
Mm.
Dat is de hoeksteen.
Ja.
Dat is nog wat anders.
Ja.
Jezus is de hoeksteen. Als we ons allemaal goed voelen en we zijn in een dienst met elkaar en de aanbidding is goed of het woord is goed, dan zeggen we, Jezus is onze hoeksteen.
Halleluja.
De hoeksteen van je geloof is en dus ook van je geloofsleven en van leven wat eruit hoort te komen, is dat Jezus je gerechtigheid is.
Ja.
In de Korinthebrief zegt Paulus, zo is Christus ons van God geworden, wijsheid, gerechtigheid, heiliging.
Mm.
Wauw.
Ja.
Jezus is onze gerechtigheid, zegt hij daar.
Ja.
Hij zegt tegelijkertijd achteraan, Jezus is onze heiliging.
Ja.
Niet onze proberen goed te doen voor God. Dat maakt ons heilig.
Wijsheid.
Er moet wel groeien heiliging.
Ja.
Maar zelfs dat is gebaseerd
op wat hij deed.
Op de hoeksteen.
Maar jij zegt dus eigenlijk, je eigen gerechtigheid doet er niet toe. De rechtvaardigheid van Jezus maakt dat je rechtvaardig kunt worden.
Nou, je eigen gerechtigheid moet je onder ogen zien dat die tekort schiet.
Het is niet voldoende, hoe goed je ook je best doet.
Weet je dan wat we vorige keer heel even kort hadden over dat de Heer zei, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen.
Nee.
Of om hem uit elkaar te plukken en maakbaar te maken.
Ja.
Ik ben gekomen om hem te vervullen.
Ja.
Nou, daarna gaat hij eigenlijk zeggen, joh, de wet zegt, pleeg geen overspel.
Mm.
Maar ik zeg, als je oog op een vrouw valt en je hebt daar een verkeerde gedachte bij, heb je al overspel gepleegd.
Ja.
Heer dat nou? Want als we dat op basis van onze gerechtigheid onder ogen moeten zien, stel dat dat de maat was, wat de Heer daar zei, of als je, hij zegt op een gegeven moment, stelen. Als je iets van een ander begeert, heb je al gestolen.
Ja. Hij trok de lat eigenlijk nog verder omhoog.
Als je broeder alleen dwaas noemt, hij zegt, dan
moet
je voor het recht komen. Heer, wat doet u nou?
Ja, u maakt, alleen
maakt
maar
met
erger.
Leven onmogelijk.
Ja, ja.
Nou, zegt de Heer, en daar moet je nou precies hebben.
Ja.
Je moet het daar zien te komen dat je snapt, ik kan die wet nooit vervullen.
Ja, kijk maar, en dat is, hè, want dat is iets wat natuurlijk jaren wel gepreekt is door de kerk. Is eigenlijk die lat heel hoog. Want,
en dan met het idee, je kan hem halen.
Nou ja, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was een keer in een gemeente en daar werd een voordracht gedaan van kinderen. En dat ging over de geboden. En een gebroken hart, want we hadden God tekort gedaan. En de zaal zat vol met verbroken mensen. Dat wist ik, ouders van kinderen op school, met gescheiden situaties. En ik was aan het wachten en ik dacht letterlijk, nou, nog even. En dan komt het goede nieuws, weet je wel? Van, ja, jullie schieten allemaal tekort. Want ik bedoel, die boodschap is relevant van de wet. Hè? Die heb je eigenlijk nodig als een spiegel, dat je beseft. Ik bedoel, zelfs Jezus deed dat. Die trok het toch gewoon omhoog. En die zei, joh, als je al van binnen...
Je legde de lat hoger dan de 10 van Mozes.
Exact. Ik bedoel, Mozes was heftig, maar Jezus die zei, de lat ligt eigenlijk nog hoger. Maar dat was er om te beseffen dat we genade nodig hadden. Alleen in die dienst kwam die genade nooit niet. Aan het einde werd er gezegd, ach, wij ellendige mensen, och Heer, help ons. Toen dacht ik, al die mensen gaan naar huis.
Dan was eigenlijk vragen of de Heer Jezus opnieuw wil sturen, Heer, help ons.
Oh, als zonder te beseffen dat God er ook wat aan gedaan heeft om ons dus rechtvaardig te maken.
Even mijn mening, hè.
Ja.
Mijn mening is dat je zelf niet zo moet preken van die wet steeds voorhouden om dan het uiteindelijk weer goed te doen.
Nee.
Want dat bewustzijn van jou en mij, dat geweten...
Ja.
Is zo gevoelig voor die negatieve kant en voor veroordeling...
Ja, van de zonde.
Dat wij juist veel meer het evangelie moeten horen, het goede nieuws.
Ja.
Jezus en het volbrachte werk aan het kruis. Waar eigenlijk hij onze ongerechtigheid op zich kreeg. Weet je wat ze tegen mij nooit zei de eerste jaren dat ik geloofde? Zei, Jezus heeft de zonde op zich genomen. Ja. Dat wist ik aan het kruis.
Ja. Ja.
Weet je wat ze er niet bij zei? Hè?
Nou.
Dat hij daar de straf voor de zonde
de penalty
ontving.
Ja, de straf voor de zonde, ja.
De straf die bij mijn zonde... Hij heeft mijn zonde op zich genomen. Dus no way
straf.
Dat je in de genade ontkent... dat je volop fout hebt. Integendeel, hè, Paulus zegt... Zij die de overvloed aan genade... en de gift ter gerechtigheid ontvangen.
Ja.
Hey, als er een overvloed van genade nodig is... wat zegt dat dan over jou en mijn functioneren?
Then we need grace.
Oh
ja,
man.
Toch?
We hebben het zo nodig. We hebben een overvloed nodig.
Ja, gewoon een waterval. Weet je, er was een moment dat ik... Dat ik me weer eens rot voelde over mezelf. En ik was een beetje te scherp uit de hoek gekomen. En toen liep ik door het bos. En toen, ik weet niet of je dat herkent... maar daar heb ik heel lang mee geworsteld... dat als het dan iets was... dan ontstond er een soort van afstand tussen mij en God. En mensen die daar al veel verder in zijn... die zullen zeggen, joh, waar heb je last van? Of die er heel snel overheen stappen. Maar in mijn karakter hebben we het vorige keer ook over gehad. Vind ik het soms moeilijker om genade te ontvangen. En dan wachtte ik vaak totdat dat schuldgevoel slijtte... Was het weg, voelde ik me weer goed genoeg om met God te praten. Zo. En dan ging ik wandelen. En als ik ga vaak wandelen als ik met God wil zijn, met God wil praten. En ik wandelde door het bos en ineens sprak die lieflijke stem van de Heilige Geest. En de stem van de Heer Jezus tot mij. En die zei, David, waarom denk je dat ik aan het kruis ben gegaan?
Ja.
En ik zei, ja, Heer. En toen onderbrak hij me. En toen zei hij, juist voor gevallen als deze. Hij zegt, wanneer de dingen misgaan, ren niet van me af, maar ren naar me toe. Dat is de reden waarom ik kwam en mijn leven gaf. En ik denk dat mens, hè, mens eigen is om te vluchten. Net als Adam, weet je wel, hij had gezondigd. En God die liep door die hof en die zei, joh, waar zit je? Alsof God niet wist waar hij zat. Tuurlijk wist God waar hij zat. Hij kon zo de blaadjes opzij doen en zeggen, kip, ik heb je. Maar hij wilde dat hij naar voren kwam. En dat hij leerde dat hij ook in de schaamte... dat God nog steeds toe naderbaar is. Wat de Bijbel zegt, daarom mogen we vol vertrouwen... voor de troon van genade verschijnen. Hoe hou je het in je asjes? Wanneer je vol met zonde en je rommel... dat God zegt, nou, je mag vrijmoedig komen binnenlopen met al je dingen. Dat kun je alleen maar als je beseft... He, waar we het nu over hebben, dat die bepaalde mate van rechtvaardigheid door Jezus ons is gegeven. En in plaats van wegrennen, en ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen, die luisteren en die ook kijken van ja, eigenlijk als ik mij steeds weer besef, die lat die ligt zo hoog, ik heb het niet goed genoeg gedaan, dan ben ik geneigd om het te verstoppen of weg te rennen.
Ja, maar... Ons menselijk verstand zal hè, dus als jij zegt van, ik mag juist komen als ik fout doe.
Ja.
Ik geloof echt dat je de Heilige Geest heel goed hebt verstaan toen.
Ja.
Maar ons menselijk denken zegt op zo'n moment...
Ja, maar dat gaat zomaar niet.
Nee, maar ook nu... Nu ben jij hoogmoedig of jij denkt er te makkelijk over.
Ja.
Of ons menselijk denken schiet dan toch weer naar ons.
Ja.
Terwijl weet je wat je in werkelijkheid doet als je komt vrijmoedig voor die troon... om genade te ontvangen.
Ja.
Dan geef je het werk van Jezus alle eer...
Ja.
De genade is niet bedoeld om ons mooier te doen lijken dan we zijn. De pure genade en de volledige afhankelijkheid van God is er om te laten zien dat het werk van Jezus zo ontzettend groot en goed is.
Eigenlijk is elk moment dat je schuld en veroordeling voelt... een moment die je kan omkeren in de manier waarop je eer geeft aan God voor wat hij gedaan heeft.
Precies. Eigenlijk wat je dan zegt is, het was zo nodig dat u kwam.
Ja, moet er nou kijken.
En mijn werk is zo slecht, maar uw werk is nog beter dan dat mijn werk slecht is. Ja. Dus eigenlijk ga je Jezus eer geven van zijn komst naar de aarde.
Ja.
En naar zijn ontzettende lijdensweg, maar ook zijn perfectie. En hoe hij het tot in de dood heeft afgehandeld.
Ten diepste, als iemand zegt, oh, ik ellendig mens. En daar kan bijna soms nog trots achter zitten.
Absoluut.
Dat je denkt dat je zo nederig bent, dat je jezelf vernedert voor God. En dat je dan dus snapt van, nou, ik ben zo slecht. Maar eigenlijk geef je daar geen eer mee aan wat Jezus gedaan
heeft. En niet trots met je borst vooruit, maar trots in de zin dat je jezelf centraal stelt. In plaats van...
Ja, en van, ja.
Wij zijn gerechtvaardigd gemaakt op basis van zijn werk. Ja. Dus toen hij zei, ik ben gekomen om de wet te vervullen. Nou is de vraag, heeft hij het ook gedaan?
Ja.
Laten we dat woordje eens even vervangen. Gewoon voor het gemak.
Ja.
Hij is gekomen om de wet tevreden te stellen. Want steeds als wij ons ergens schuldig over voelen, menen we dat er een of ander regeltje bestaat, of dat als je de wet ernaast zou houden, en dan is het oordeel, nee, nu kan ik niet tevreden over je zijn.
Ja.
Maar als Jezus zegt, ik kom de wet vervullen, heeft hij dus gezegd, ik kom de wet tevreden stellen.
Mm.
Heeft hij dat gedaan? Hij zei, ik kom dat te doen. Vraag eens, heeft hij het gedaan? Is de wet tevreden gesteld? Nou, wat moest je daarvoor doen? Dan moest je alle gerechtigheid doen en alle ongerechtigheid laten.
Ja.
Dus de vraag is, heeft Jezus dat gedaan?
Volgens mij wel.
Natuurlijk.
Ja.
Dat heeft hij gedaan. Alleen wat het bizarre is dat waar hij alle gerechtigheid heeft gedaan en hij zegen zou moeten krijgen, volgens Deuteronomium 28,
heeft hij
de vloek gekregen.
Ja. Ja.
Wie zo'n vloek is dat?
Ja.
Dat is toch jou en mij nalaten van de wet?
Ja.
Nou, weet je wat nu zo bijzonder gaaf is? Dat als je de gerechtigheid van Jezus gelooft, is dat zegendeel is nog steeds over.
Mm.
Dus Jezus heeft gerechtigheid gedaan en vloek gekregen.
Ja.
En nu doen wij nog ongerechtigheid en we krijgen toch zegen.
Toch de zegen.
Want alleen dan is de wet vervuld. De wet moet ook tevreden zijn in de uitbetaling van de zegen.
Ja.
Nou, daar had ik in Nederland nog nooit over gehoord.
Nee, maar dat zijn ook best wel shocking
dingen. Maar dit is ook wel heel, heel erg van, ja, maar nu stel je het wel heel positief voor.
Ja.
Ja, maar die wet die moet vervuld worden.
Ja. Ja.
En een deel van de vervulling van de wet, weet je wie dat als eerste kreeg? Als Paulus terugkijkt op het verhaal... De bergreden, waarin dus ook die ogen uitplukken, handen afhakken. Dan zegt hij, wij weten, en dit is dus het probleem, dat weten wij vaak niet. Dan zegt hij in Romeinen 3, wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet onderworpen zijn. Wat de wet zegt, gij zult niet, zegt hij alleen tegen degene die eraan onderworpen zijn.
Ja.
Dus als jij onder de wet bent, dan spreekt die wet tegen jou.
Tot jou, ja.
En dan zegt hij, maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd. En staat de hele wereld schuldig tegenover God. Dus waar die wet inderdaad voor is, als alleen als spiegel.
Ja.
Niemand kan het. Iedereen staat schuldig.
Ja, iedereen, ja.
Nou, de Heer Jezus is dat aan het doen. Maar zij dachten, nee, we hebben de wet aardig onder... Dan zegt hij als eerste, ja, maar jullie hebben hem uit elkaar geplukt. Dat doen we niet. We houden één geheel.
Ja.
Daarna gaat hij zeggen, Mozes zei, geen overspel. Ik zeg u als je kijkt.
Ja.
Nou, dan gaat dat verhaal ontwikkelt zich. Weet je, de eerste die er daarna bij hem komt? Melaat.
Ja.
Nou, volgens de wet moest hij daar gestenigd worden, want hij mocht niet bij het publiek zijn.
Hij mocht
niet aangeraakt worden.
Illegaal, ja. Ja.
Dus dat was nou een onrechtvaardige.
Ja.
Met de vloek letterlijk op zijn lijf.
Ja.
En die komt de Heer Jezus tegen.
Ja.
Nadat hij net gezegd heeft, denk niet dat ik gekomen ben maar ik kom om hem te vervullen.
Ja.
En hij komt de Heer Jezus tegen. Wat gebeurt er?
Ja, hij zegt...
Volgens de wet moest hij melaatsen daar.
Ja.
En de Heer raakt hem aan?
Ja, de Heer raakt hem aan.
Dus,
ja.
Dus zo gauw iemand Jezus ontmoet, die de meest onrechtvaardige is...
Ja.
Dan zie je, alles gaat op zijn kop.
Ja.
Alle spelregels gaan overboord.
Ja.
Niets klopt meer. Waarom? Ja. Omdat hij neemt de vloek weg van die man. Die man krijgt de gezondheid van Jezus en de gerechtigheid van Jezus.
Ja.
Maar later aan het kruis heeft de Heer dat zelf betaald.
Ja, that's it.
De redenen en de melaatsheid en alles wat die man eigenlijk verdiende en daar op zich doet, heeft Jezus op zich genomen.
Ja. En hij ruilde zijn vloek voor zijn zegen. Hè? Zijn gezondheid. Ja, zijn
heeft die man toch niet verdiend? Je
nee,
toch niet
niemand man... niet. Maar ik heb wel eens over nagedacht. Want ik preek ook veel in Afrika. En dan gebruik ik vaak extreme voorbeelden van prostituees, zondaars, moordenaars. En als je het Nieuwe Testament leest, dan gaat het ook over echt van die extreme zondaars. En sommige mensen zeggen, ja, ik ben niet een prostituee, ik ben niet een moordenaar. En dan zeg ik wel eens, waarom denk je dat Jezus die enorme excessen gebruikte? Omdat iedereen die daar ergens tussenin past, daar is het ook voor. En op het moment dat jij je kan herkennen in zo'n extreem verhaal, nou dan is het kun je helemaal mee identificeren.
Maar de Nederlander staat er ook in, hoor. Om de rijke jongeling.
Ja,
nou ja. Wij horen bij de 5% rijkste van de wereld, die rijke jongeling. En wat doet hij? Die komt bij de Heer en die wil weer volgens de wet. Hè. Die zegt, Heer, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om rechtvaardig te worden?
Ja. Ja, toen legde Jezus de lat heel hoog.
Ja, dat Jezus die luistert eens naar hem. Die denkt, oh, dus jij wil het doen. Nou, dan gaan we even checken. Nou, wat zegt hij? Ja, heb je eer je ouders. En dat heb ik allemaal gedaan, zegt hij.
Ja.
Nou, zegt hij, nog één ding. Verzint hij één beetje erbij.
Één ding.
Ja. En hij faalt.
Ja. Ja.
Als je dat in Lucas bekijkt.
Ja.
Lucas 16, geloof ik. Dan één hoofdstuk verder. Ik meen dus Lucas 17. Dan heb je Zacchaeus.
Mm-hmm. Ja.
En dan zie je dat ook in een rijke... Daar heb je een rijke jongeling en een rijke zondaar. Ja. De rijke jongeling is degene die het altijd braaf allemaal gedaan heeft. En die andere heeft dus fout geleefd.
Ja.
En die Zacchaeus die denkt alleen, ik moet hem zien.
Ja.
En die zegt verder niet, die gaat niet zijn fouten proberen weg.
Nee,
die denkt alleen,
nee,
dan stopt hij bij die boom. Ja. Zegt hij, hey, kom er eens uit.
Ja.
Dan zegt
hij,
ik moet vandaag bij jou zijn.
Ja.
En dan gaat hij met Zacchaeus mee naar huis. En wie staan er allemaal? Hoe kan hij nou bij die Zacchaeus naar Dat is die zondaar.
Ja.
Bij die rijke jongeling. Ja, nee, dat is zijn eigen volk. Hè.
Ja.
Dat zijn degenen die... Nee, die liep weg.
Ja.
En trouwens, er staat wel dat de Heer zag hem gaan en hield van hem.
Ja.
Dus het is dus ook zelfs nog geen...
Sterker nog, weet je wat daar ook staat? Dat is dat... Jezus zegt daar achteraan, hè, want de discipelen die beginnen ook te klagen van ja, wie kan er nou u nog volgen? Want die hadden kennelijk ook wel wat financiën of weet ik het wat, weet je wel. En dan zegt Jezus dat die, als je alles wat je opgeeft in dit leven, hè, zul je 100-voudig terug ontvangen in dit leven.
Ja.
Had die jongen dat gedaan, Jezus wilde zijn rijkdom niet afpakken, maar die had al 100 keer zoveel gehad. Als hij het echt had gesnapt.
De Heer had alleen de vraag, hoe denk jij rechtvaardig te gaan worden?
That's it. Het ging om zijn hart. En kijk, geld, middelen, spullen eromheen, dat kan allemaal afleiden van, hoe kan ik nou een rechtvaardiger worden? Want dat is waar het God om gaat. God is niet met een meetlint bezig boven uit de hemel om je de maat van je huis op te meten of het niet te groot is. Het meetpunt zit in je hart. Waar gaat je hart achteraan? En, nou ja.
Helemaal. Alleen dat verstand van ons neigt dus bijna andersom te denken aan hoe God het doet.
Ja, helemaal.
Als God vanuit de hemel kijkt naar de aarde en die denkt aan wat zijn zoon dat heeft gekost, dan is de vader alleen maar blij als kinderen er gebruik van maken. En dat zeg ik in alle eerbied.
Ja.
Mensen gebruik maken van wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis.
Ja. Ja.
Waarom? Wat ziet de vader dan? Dan ziet hij zijn kinderen thuiskomen. Ja. Want je God was zijn kinderen kwijt.
Weet je, Joyce Meyer zegt dat altijd zo mooi. Ze zegt, do you live the life that Jesus died for you to have? Leef jij wel het leven waarvoor Jezus stierf, zodat jij dat leven kon hebben? En ik bedoel, hij heeft er een hele dure prijs voor betaald. En een heleboel mensen blijven hier leven. En hun denken en in hun doen. Terwijl de rijkdom ligt in het ontvangen jaart. Hey, wij zijn al een aantal minuten uitgelopen. Want we zitten zo heerlijk lekker te kletsen. Oh. Excuses als je precies een half uurtje had getimed. En nu moet je een paar minuutjes langer. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen er ook onwijs van geniet. Laat ons ook gewoon even weten wat je ervan vindt. Stuur ons een e-mail via info@goandtell.nl. Een reactie van waar je luistert. Ik heb ontzettend veel zin in tweede paasdag, Simply Jesus. Marcel, daar ga je ook nog veel meer delen. Ik heb echt tegen Marcel gezegd, Marcel, ik ben een evangelist. Dus je komt dan in een conferentie waar ik ook voor ga. En dan kun je denken, nou, dan moeten we het hebben over hoe gaan we de wereld over Jezus vertellen. Maar ik wil juist dat je komt spreken over genade en over onze identiteit. En die boodschap die God jou gegeven heeft. En nou, die boodschap die we vandaag behandeld hebben is van, hoe word ik rechtvaardig? Is er nog iets wat je wil zeggen tegen de kijkers thuis? Of misschien een gebed dat je bidden kan en wat mensen helpen kan om daar heel dichtbij te komen? Daarmee sluiten we dan deze aflevering af.
Ja, dat wil ik zeker doen. Nou, ik wil even terugkomen op die tekst die ik zei. Hè? Dus om je iets mee te geven voor naar volgende keer toe om op te mediteren. Dat staat dus in Romeinen 3, daar zegt Paulus in vers 19. Wij weten dat de wet alleen spreekt tegen degenen die eronder zijn. En weet je, wij als Nederlanders, als heidenen, zijn nooit bedoeld om onder die wet te zijn. Jij bent bedoeld om onder de genade te zijn. En dan de genade niet als theorie, maar echt iets in je hart. Dus wat ik eigenlijk voor je wil bidden, als dat mag, is dat je proces ingaat waarbij het geloven met je verstand meer een geloven met je hart wordt. En dat het belangrijkste in je leven niet wordt om alles precies te doen in de hoop dat je God pleziert, maar dat je snapt dat je als eerste God mag leren kennen. En dat je dan vertrouwt dat je vanzelf al gaat doen wat God pleziert, omdat je hem kent. En Vader, zo komen we bij u. En ik wil niet alleen voor anderen bidden, ik wil ook voor mezelf bidden. Ik weet zeker dat David gelijk zegt van ook voor mij. Heer, want we willen u zo graag leren kennen hoe u werkelijk bent. Heer, de duivel is van begin af aan van de schepping bezig geweest om een verkeerd godsbeeld op te werpen. En als wij nu merken in ons leven, in deze tijd in Nederland, dan zit heel vaak ons verstand in de weg. Of dan proberen we met ons verstand en met ons denken te geloven. Dan proberen we door veel te weten. Maar zo werkt het niet. Er staat dat ons hart, dat daar licht mag schijnen van uw evangelie, omdat we daardoor u zelf leren kennen. En help ons te vertrouwen dat als we daar de focus op durven zetten, dat we niet meer te weten proberen te komen, maar echt met ons hart proberen te zien en te geloven wie u bent, dat dan al dat werken en al dat doen wel goed komt. Dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. We mogen echt als focus nemen u beter leren kennen. En u bent liefde. En u bent genadig. Genade op genade kwam er uit uw Heer Jezus en u bent dezelfde. En zo zegen ik ons allemaal en onze harten dat we dat durven te geloven in Jezus' naam. Amen.
Amen. Nou, super bedankt voor het kijken en bedankt natuurlijk voor het luisteren. Marcel, tot de volgende keer. Dankjewel dat je er was.
Dat was hem alweer. Hoe word ik rechtvaardig? Heb je genoten van de boodschap en wil je dit ook live meemaken? Ga dan naar goandtell.nl en koop je kaarten voor Simply Jesus. Doe je dit voor 1 maart, dan krijg je ook nog eens korting. Doe het nu op goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.